Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag 4 mei aan tafel hebben wij voetbaljournalist, columnist en verslaggever van het AD, Sjoerd Mossou. Dennis Kranenburg is er en Harry van der Laan. Sjoerd, er worden geen wedstrijden overgespeeld, ondanks dat NAC daartoe een zaak had aangespannen.
Ja, dat is voor iedereen beter.
Waarom?
Nou, omdat NAC eigenlijk al geregeerd was. En dan hadden ze... De kans was best wel groot geweest dat ze dan... Wanneer ze het zondag niet van Heerenveen hadden gewonnen, en dan waren ze al gedegradeerd geweest en dan hadden ze alsnog die wedstrijd moeten halen. Ja. Dus dat had je al helemaal niet moeten hebben natuurlijk. Maar ik vond het inhoudelijk wel best een interessante zaak. Ook een beetje een gekke zaak. En in dat opzicht vind ik de uitspraak van de rechter ook best wel verrassend. Want eigenlijk, de KNVB kan eigenlijk blijkbaar, het competitiebestuur kan eigenlijk zijn eigen reglementen opzij leggen wanneer het ze min of meer goed dunkt.
In het belang van het Nederlands voetbal doen ze dat dan.
Ja, precies. Maar dat is een vrij abstract
begrip. Ja, heel abstract, ja.
Dus je kunt de toekomst kun je natuurlijk gaan krijgen dat het competitiebestuur eigenlijk over zijn reglementen heen kan stappen als ze maar een soort argumentatie erbij geven. Nou, dat stond ook in de kleine lettertjes. Het competitiebestuur kan beslissen. En dat woordje kan was blijkbaar cruciaal voor de rechter om tot dit besluit te komen.
Duidelijk. Harry, Feyenoord gaat de Champions League in.
Zeker.
Toch?
Jawel. Ja, natuurlijk. Je moet ook wel eens een beetje geluk hebben in het leven.
Och,
en dat had Feyenoord natuurlijk.
En dat had het ook omdat NEC, Ajax, Twente allemaal gelijk speelden.
Je wordt buiten, als je PSV niet meetelt, word je een beetje de kampioen van de armoede. Ja, zo moet je het wel noemen, want er wordt zo slecht gepresteerd. Ook in het linkerrijtje door de clubs. Dat is ook enorm wisselvallig. En met name natuurlijk NEC en Ajax. En ja, die maken er ook maar een potje van. Ja. En Feyenoord kan nu ook met slecht voetbal dan gewoon tweede worden.
Ja, 5 punten los op die tweede plek. Dit komt goed?
Ja, natuurlijk komt het goed. Okay. Ja, dat kan niet meer missen. Ook omdat die anderen, die gaan ook nog punten laten liggen.
Ja, maar je staat gisteren in Sittard in de 84e minuut met 1-0 achter. Tegen 10 man. En wint tot en met 2-1. Wat zegt het je?
Nou ja, in ieder geval dat er een soort weerbaarheid in het elftal zit. Een soort geloof. Het was ook heel erg... Ik vond ook dat in alles zat een bijna opgefokt gedoe. Hè? Een soort stress, een soort lading. In het juichen, in het protesteren, in dat gedoe met die dokter.
Ik sluit niet uit dat we het daar zo nog even over gaan
precies.
Hebben.
Ja. Nee, maar daar kon je de spanning kon je daar aan voelen. Ja. Je kunt dat positief uitleggen. Je kunt negatief uitleggen en zeggen, het ziet er allemaal lelijk uit. Dat deed het ook in heel veel opzichten. Het positieve is dat ze maar dadelijk wel daardoor over de streep
trekken. Nou is wel zo met bij 1-0 achter. Vliegt iedereen er nog even op, hè, in 10 minuten. Dus dat is niet omdat Feyenoord, het moet het. En we kunnen het nog opbrengen. Iedere ploeg die 1-0 achter staat, met nog 10 minuten te spelen. Hè, die speelt van bank en dan wordt het een hele gekke. Want geen club in Nederland, behalve misschien PSV bij tijd en wijle, kunnen een wedstrijd doodmaken. Ik heb dat zie je bijna niet meer. Gewoon controleren, er komt niks meer doorheen. En we pakken op de juiste momenten nog even een paar uitvallen en beslissen de wedstrijd. Mm. Dat kan bijna geen club in Nederland meer.
Maar als je in een slechte fase zit en het is allemaal negatief en het lukt niet en zo, dan win je zo'n wedstrijd niet. Dus je moet wel in het elftal moet een soort vibe zitten van we gaan het nog redden. Dat deed ze toch.
Ja, dankzij Reed, Dennis. Die goal die hij maakte, dat deed echt oprecht wat met hem. Hè? Was echt geëmotioneerd.
Ja, dat snap ik ook wel. Want hij heeft natuurlijk voor de winterstop een tijd aan de kant gestaan met een blessure. Uiteindelijk na de winterstop ook weer een hele lange tijd natuurlijk. Veel langer dan in eerste instantie de bedoeling was. Ook weer een deel van dit seizoen gemist. Ja, en als je dan terugkomt en ook gelijk belangrijk bent. Hè, als je eerst al nagels zitten bijten op de bank en je komt dan uiteindelijk erin. Je maakt zo'n belangrijke goal, echt een doelpunt dat Feyenoord misschien wel tientallen miljoenen op gaat leveren. Dan snap ik wel dat er wat loskomt.
Reed erkende dat hij ook bij die poging op doel niet dacht aan een voorzet, maar echt een poging op doel.
Ik moet eerlijk zijn, het was wel zo'n poging. Ja, ik dacht gewoon, ik ben helemaal vrij. Waarom zou ik hem passen? Ik sta randje 16, dus ik schiet hem gewoon in. Hij viel gelukkig goed binnen.
Heb je dan ook gelijk het besef dat het zo'n belangrijke goal kan zijn, ook voor de hele club? Want er komt zoveel los ook vanaf de bank uit het uitvak.
Ja, tuurlijk. Ik had zelf ook het gevoel dat we een goal nodig hadden om het onszelf makkelijker te maken voor de volgende wedstrijden. En dan dat ik hem mag maken, is alleen maar mooi.
Ja, nou ja, schieten op zo'n moment in die fase.
Ik zat in de wedstrijd natuurlijk te kijken en denk, wat wordt er weinig van buiten de 16 geschoten. En dit was dan een lucky, maar we hebben toch al een paar jongens die hem los kunnen laten. Maar er werd alleen maar in die trechter en in die ruktere voetbal. Maar je moet dan ook wel eens wat aanpassen en proberen mensen in stelling te brengen.
Ja.
En dan, dan kan ook dit soort dingen gebeuren. Hè? Dat hij van richting verandert of wat dan ook.
Feyenoord speelde tegen 10 man van Fortuna. Die rode kaart van Gladon was wel vrij duidelijk. Hè? Ja,
gestoorde actie natuurlijk.
Gestoorde actie?
Ja, compleet gestoorde actie. Ja. En als je goed naar de beelden kijkt, ik heb het echt meerdere malen gezien, dan zie je hem nog een keer extra doordrukken. Dus het is niet zo, hij loopt per ongeluk of hij zet nog even zijn voet erin om proberen de bal te nemen.
Jij zegt dit is bewust?
Dat is bewust dat hij hem nog even door, je ziet hem doorduwen daarna. En natuurlijk, daarna wordt er een heel feest, hoe heet dat, een soort...
Laten we over dat die kaart is iets vanzelfsprekend. Anders wat er daarna gebeurt, shoot, is misschien allemaal wat minder vanzelfsprekend. Om te beginnen, het rollen van Wellenreuther als een vis op het droge.
Ja, nou, Wellenreuther is wel... Nou goed, je ziet hem hier ook met die aanvoerdersband. Dat is natuurlijk wel een beetje een probleem aan het worden. Want als je aanvoerder zich zo gedraagt, zo vaak ook... Het is ook geen incident, hè? Het is tijdrekken, het is zeuren tegen de scheidsrechter, het is klagen, het is... Dit soort theater. Ik vind het er niet mooi uitzien. Nee. En zeker niet voor een aanvoerder. Dat neemt niet weg dat die rode kaart terecht was. Maar een onsje minder zou wel lekker zijn bij hem. Het is wel heel onsympathiek allemaal.
Ja, ja, maar bij de iedere keeper is natuurlijk een beetje eigenaardig.
Dat is, nee, maar je zit tegenover twee keepers.
Ik heb er zoveel mee gemaakt. Er is er geen één normaal eigenlijk. Nee, dat is echt waar. Dat zijn eindsorganen. Dat zijn bijzondere mensen, hoor. Anders ga je niet tussen die palen staan. Nee. Maar hij overdrijft het nog eens extra. Maar die overtraining was echt een hele gemeente waar je iemand zwaar mee kan blesseren. Dat was echt zo. En dat theater, ja, dat moet je eigenlijk wel doen. Want die gozer moet eruit gestuurd worden, weet je wel. Dat moet je dan allemaal wel meespelen.
Wat voor theaterstuk zagen we daarna? Want toen kwam de clubarts van Feyenoord het veld binnengelopen. Ja. Sint-Juste deed er alles aan om hem terug te wijzen. Ja. En nadat dat uiteindelijk lukte, gaf hij hem een kus.
Ja, het gekke is, de dokter, Joost van der Hoek, die komt daar uiteindelijk met de fysio het veld in om te kijken. Wellenreuther ligt geblesseerd op de grond, die gaat kijken. In eerste instantie dacht ik van, het lijkt wel of hij hem bij de scheidsrechter en die situatie dat opstootje weg wilde houden. Maar hij wilde hem uiteindelijk weg hebben vanwege de haast die Feyenoord had. Alleen, de dokter heeft maar één belang en die wil weten hoe het op dat moment met de keeper gaat. Heeft hij ergens last, is hij flink geraakt, moet hij behandeld worden of moet er zelfs iets meer worden gedaan? Ja, en als je dan zo lang zo'n rare situatie creëert door iemand bij hem weg te houden, terwijl als hij contact heeft met Weller, gaat het met je? Moeten we iets doen? Nee? Oké, prima. Dan is hij weg. Hij wil maar niet op het veld staan. Want daar is Feyenoord op dat moment ook niet bij gebaat. Ja, dan ziet het er gewoon heel kolderiek uit dat Sint-Juste de dokter bij op dat moment de keeper probeert weg te houden. En dan hebben we alleen maar contact van, gaat het met je,
maar
kunnen we verder.
Jij zegt kolderiek, of is het krankzinnig?
Ja, het zit wel tegen het krankzinnige aan. Het
zou de keeper kunnen zijn.
Dit vond ik een stuk gekker dan de keeper. Maar in ieder geval, het is met Sint-Juste, het is heel raar. En bovendien, ik denk dat het inderdaad sneller is opgelost als hij gewoon rustig blijft. Want dan is die arts binnen twee seconden weg.
Ja.
Maar er spelen volgens mij een paar dingen. Dat die arts die heeft ook de neiging om heel vaak het veld in te rennen. Heel snel.
Terwijl
dat heb ik me laten vertellen. Dat hij heel gretig is om juist bij iedere situatie met die fysio mee te rennen. Terwijl het heel vaak niet echt altijd helemaal nodig is. Je kunt ook net even iets langer wachten. Maar goed, hij was heel gretig. En Sint-Juste op zijn beurt was weer... heel erg gretig de aanvoerder, quasi aanvoerder aan het uithangen, de grote leider.
Heeft hij last van geldingsdrang?
Nou, daar lijkt het wel op, ja.
Kijk, als je de eerste keer hem tegenhoudt, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, het is in orde, hij gaat er weer af. Maar hij wilde per se even contact maken met de keeper. En dan moet je als speler opzij stappen natuurlijk. Ja. En dat deed hij. Maar de eerste keer kan ik nog zeggen, we moeten door. Dat gebeurt wel eens in de spanning en weet ik het allemaal. Maar nu... Ik denk wel 5-6 keer heb hij hem wel weg moeten duwen.
Weet je wat ook het gek is, Harry? Dat de dokter, die is zelf topsporter geweest. Dus topvolleyballer geweest. Ja, die weet echt wel hoe het in de topsportwereld werkt. Loopt ook al lang genoeg mee in deze wereld om te weten van... Ja, ik weet dat de haast is. Het enige wat ik wil is even Wellenreuther aankijken. Oké, en klaar.
Nee, daar zijn het allemaal over eens.
Een voetballer die een medicus tegenhoudt is op zichzelf natuurlijk best bizar. De trainer Robin van Persie kwam er na afloop ook nog even op terug.
Ja, ik heb dat nog even nagevraagd net, omdat ik was vlak daarvoor was ik met Etienne en René in gesprek. En toen zag ik dat laatste gedeelte ook, dat ze even aan het knuffelen waren met elkaar. En dus ik vroeg ook wat er aan de hand was. Dat onze dokter wilde Timon checken, wat altijd gebeurt. Die weet dat de keeper niet eruit hoeft, dus die check die kan altijd gebeuren. Dat is wat de dokter wilde. En Jerry had in zijn hoofd dat we snel moesten doorspelen, dus die wilde hem daarbij helpen. Door middel van een knuffel, dat we snel door konden. Dat was het verhaal.
Hij wilde hem helpen.
Ja, hij wilde hem daarbij helpen. Ja.
Hij moet er zelf ook om lachen.
Ja.
Maar die dokter had het in die zin misschien ook wel iets slimmer kunnen doen. Want die gaat ook nog een soort van de confrontatie terug aan. Hè. Die begint ook een beetje te duwen. Misschien kan die, had hij het beter
kunnen denken. Die man is een medicus. Die moet je toch ten alle tijde zijn werk laten doen.
Het begint bij Sint-Just, ja, dat is duidelijk.
Er is nog veel meer over die wedstrijd voordat we over het voetballende gedeelte komen te spreken. Bijvoorbeeld Hach Moussa. Had hij een tweede gele kaart kunnen krijgen rondom dat provoceren en zo?
Kijk, ik vind dit zijn geen kaarten voor mij, omdat er helemaal niks gebeurt.
Maar de regels zijn er wel.
Ja, dat weet ik al, met die regels.
Die regels interesseren
me echt helemaal geen ruk. Want jij wil die bal even een beetje vasthouden.
Maar goed, dat jij vandaag die rechter niet bent dan.
Nee. Maar wat die scheidsrechter doet dat niet slim. Die moet geen kaart geven. Maar wat doet hij? Hij geeft de een wel en de ander niet. En dan krijg je gezeur. Ja. En dat is de enige fout die hij maakte. Want er is gebeurd bijna niks. Even een beetje duwen, een beetje trekken. Maar als je normaal is het inderdaad, krijgen allebei geel. Dat is een normale situatie.
Het is of allebei niet, of allebei wel.
Maar nou, dan gaat dan de ene wel. En hij weet, want het is marchanderen wat hij doet. Hij weet dat hij die tweede moet anders geven. En hij zegt nou...
En de irritatie zit er natuurlijk in dat er al drie keer gefloten is. Ja. Dat die bal naar Feyenoord ging. Het was een vrije trap. En Dalhaus, die nam hem maar mee. En Hach Moussa, die had haast.
Maar die gaf toch nog bijna een soort kopstootje en zo. Je weet wel, het zag er heel slecht uit voor hem eigenlijk.
Ja.
Maar ik zal als scheidsrechter gewoon even toespreken. Jongens, op sodemieter, we gaan weer verder. En geen kaarten geven. En dan heb je ook geen gezeur.
Had hij overtreding in de eerste helft op Hach Moussa niet ook al rood moeten zijn?
Ja, daar was best wel wat discussie over ook in de rust. Ik vond het best wel gek. Ik vond het namelijk ook gewoon een rode kaart. Het is een tackle van achteren. Hij is te laat met groot risico. En ja, er geen intentie om de bal nog te spelen. En je raakt iemand op zijn Achillespees op een plek waar dat volgens mij ook helemaal niet hoeft. Op de middenlijn.
Het is heel, ze kijken heel nadrukkelijk naar waar die hem raakt. Dus als het ietsje hoger is, dan is het opeens wel een rode kaart. Terwijl die situaties vaak heel verschillend zijn. De ene overtreding is de andere niet. Het is niet alleen maar bepalend hoe hoog het is. Dit was namelijk ook nog van achter.
Ja.
Dat lijkt me ook nog een verzwarende omstandigheid.
Maar ik vind wel dat er veel te veel kaarten getrokken worden tegenwoordig. Dus ze geven overal bijna wel een kaart voor. Hè? Dus je zit... Ja, shirtje trekken, hensballetjes. Bijna ieder overtreding. Ook de commentatoren zitten gelijk. Oh, dat kan wel een kaart zijn.
Bij Sparta gisteren in één overtreding twee gele kaarten.
Ja, oké, maar daar komen we straks nog wel even op.
Ja, klopt.
Denk ik, zeg jij dan altijd. Het
gaat wel toe. Ja. Nou, alsjeblieft
niet. Je moet voor de gein eens even gewoon oude wedstrijden kijken. Gewoon helemaal niet zo ver. Praat 80, 90 jaren, niks, dus niet de jaren 30 of 40. Nee, 80, 90. En dan gewoon een samenvatting hier. En dan zie je allemaal overtredingen, wordt ervoor gefloten. En dan wordt er een vrije trap gegeven. Echt flinke overtreding ook. Ja, wordt verder niet gezeurd over kaarten.
Was dat goed dan? Was dat beter dan?
Nou ja, het paste gewoon bij het spel. En er werd af en toe wat...
Ja,
maar dit is overal een kaart voor bijna.
Ja.
En
ja.
Ik hou niet van naar wedstrijden 11 tegen 10 te kijken. Dat vind ik vreselijk. Soms gebeurt het al na een half uur of 20 minuten. Dan zit ik naar een waardeloze wedstrijd te kijken.
Ik wil even door met datgene wat er allemaal in die wedstrijd is gebeurd. Inderdaad, vol gedoe, vol emoties hebben we het over gehad. Dan uit unicum in die wedstrijd. Namelijk voor het eerst dezelfde basisopstelling bij Feyenoord ten opzichte van de week daarvoor. Onder Van Persie.
Dat is veelzeggend wel. Hè? Als je gaat kijken naar die hele periode, hoeveel blessures er zijn geweest en hoeveel wijzigingen er ook... doorgevoerd moesten worden, dan is het wel bijzonder dat je nu voor het eerst in heel lange tijd met dezelfde elf kon spelen als vorige week tegen
Maar Groningen. Die hebben dat vertrouwen niet helemaal uitbetaald? Diezelfde elf?
Nee, want uiteindelijk moesten er best wel wat wijzigingen aan te pas komen.
Veel reparatiewerk.
Om deze wedstrijd over de streep te trekken. Ik denk wel dat als je wat langer de tijd nog zou hebben, dan zou Reed natuurlijk uiteindelijk gewoon op die rechtsbackpositie gaan spelen. En als er meer spelers weer terug gaan keren, dan zal dat ten koste weer gaan van een aantal anderen. Maar,
Er zit ook wel een vleugje advocaat bij, hè, bij dit. Natuurlijk heeft het ook met blessures en zo te maken. Maar advocaat heeft zonder enige twijfel ook tegen Van Persie gezegd, vastigheid creëren. Want dat is toch een beetje ook bij jonge trainers. En het blessureverhaal kennen we. Hij moest heel vaak ook schuiven. Maar jonge trainers onder druk, die gaan ook vaak te veel schuiven. Dat nog een keer proberen.
De flank ook veel gezien natuurlijk. En de linkerkant ook zeker.
Ja. Ja.
En je krijgt ook heel veel input van om je heen ook. Hè? Je hebt een grote staf. Met assistenten die ook allemaal tegen je aan zitten te lullen.
Maar is er iets in het moderne voetbal wat jou wel aanstaat?
nee, maar de trainers van vroeger waren natuurlijk beter. Hè? Die moesten alles zelf doen. Dus dat is logisch dat die allemaal betere trainers waren. Tegenwoordig moet alles gedelegeerd worden. Maar ik zie gewoon dat als jij van vijf mensen...
Jacobs was een betere trainer dan Arne Slot. Dat zeg je.
Nou, nee, het is altijd, er zijn altijd uitzonderingen. Dat weet jij ook. Nee. Rob Jacobs is natuurlijk een perfecte trainer geweest. Nee, maar
zeker.
Zij moesten veel meer kunnen ook. Omdat ze alles moesten doen. Mm. Ze hadden vaak één assistent. In de topclub hadden ze misschien twee mensen. Maar dat was het dan. Hè? Daar praat ik over wel lang geleden. Maar dat, nu is het alleen maar... Nee, maar je krijgt van 5, 6 mensen. Krijg je, zou je dat doen? Hij zat in een schriftje te schrijven met Hakenaars. Die zat 6 keer de opstelling te veranderen volgens mij tijdens de wedstrijd. Nee, maar dat krijg jij allemaal. En terwijl je normaal dat zelf allemaal verzin. Hè? De trainers van vroeger. Mm. De beenhakkers, de Van Galen en noem, die verzonnen het zelf. En daar word je volgens mij een betere trainer van. En dat waren ook trainers die natuurlijk niet bovenin instapten. Maar eerst op de normale, natuurlijke wijze zich op... trainde naar de top.
Naar de top, ja. Ueda, die was belangrijk bij de gelijkmaker van Watanabe. Wel weer door zijn specialiteit, door het koppen. Ja. Maar hij moet natuurlijk ook wel gewoon een goal maken. Nogal. Zeker als topscorer.
Ik vond die eerste die hij kreeg met links, vond ik al een enorme kans voor een speler die zo makkelijk scoort.
Die bal die overging.
Ja, die met links. Ik weet niet, hij schoot hem nou omhoog. Dat was wel een moeilijkere voorzet. Had beter gegeven kunnen worden door Hartsmoes over de grond. Maar mag je van Ueda verwachten dat hij die maakt? Die tweede was gewoon veel te wild. Ja. Zo'n knal, zomaar blind, onbegrijpelijk voor zo'n goede spits. Ja. Maar koppen is het de beste met afstand. Hè? Luc de Jong was natuurlijk een topkopper, maar hij zit daar minstens ook zo hoog bij.
Over koppen gesproken, hoe kan Sierhuis die bal gewoon inkoppen tussen twee verdedigers?
Met Trauner ook, hè? Die we heel erg bewierookt hebben.
Ja. Jullie, nee, jullie. Ik zei niet weerstand. Verlengen. Ik had het weerstandverhaal, hè?
Ja. Oh, die zegt nu gelijk niet verlengen.
Ja, nee. Maar jullie zeiden... Ik zei zes keer het weerstand. Nou, dat weten we nou wel. Nou, nu zag je andere weerstand, andere wedstrijd, hè? Ook voor Trauner.
Ja, maar is de spits van Fortuna dan zoveel beter dan de spits
Ik vind
van Groningen?
Nee, ik vind het technisch zelfs een hele matige spits. Ja. Maar hij kan wel... Het is wel een spits, een beetje een ouderwetse spits, die als er een kansje komt, dan maakt hij hem ook.
Dat was een vervelende spits. Je merkt het ook aan Trauner. Het was elke keer echt leuren en sleuren bij elkaar. Ja. Echt constant heel veel in die duels ook met elkaar verwikkeld. Maar hij stond er net niet te ver vanaf.
En dit had niks met de goal te maken, maar hij moest een veel grotere ruimte moest hij nou spelen.
Ja, dat is waar. Dennis, wat maakt Tagalin dat hij inmiddels onmisbaar is geworden?
Ja, dat vind ik wel mooi om bij Tagalin ook te zien. Hè. Die valt soms niet op in een wedstrijd en juist daarom is die dan juist zo belangrijk. En gisteren zag je ook een aantal keer dat... dat Feyenoord naar voren wilde voetballen, dat het achterin helemaal open lag. Ja, en als je dan ziet hoe ver hij nog komt om te voorkomen dat er uiteindelijk nog een kans of een goal valt. Ja, echt geweldig. Echt zo belangrijk voor Feyenoord. Neemt die ploeg ook daardoor echt bij de hand. Door te laten zien van iets onverzettelijks te hebben bij hem. Voorop in de strijd. En juist door dat stofzuigerwerk wat hij verricht, vind ik hem steeds belangrijker worden. En wetende dat er nog spelers terug gaan komen, ook weer van blessures op het middenveld.
Die is voor de Habbekrats gehaald, hè, die Tagalin. Daar hebben we nooit echt van gehoord.
Ik wou net zeggen, want aan het begin van het seizoen hadden we nog dat middenvelders overschot, weet je nog.
Kwam hij er niet in voor eigenlijk?
Totaal niet. Die kwam totaal niet in plan voor. Dat leek een jongen voor de breedte.
Nou, hoe ga je dat straks doen als iedereen fit is? Je kan bijna niet om hem heen.
Ja, alleen dat gebeurt nooit.
Dat hoeft wel heel te zien. Er gaat een moment komen.
Denk je?
Ja.
Nou, dit seizoen niet meer.
Nee, dat is bijna klaar. Maar.
Ja. Sjoerd Sterling valt niet eens meer in.
Nee, die is afgeschreven. Dat is een mislukt project. Dat is een overduidelijk verhaal. Ja, het blijft een fascinerende transfer. Dat was het op het moment zelf ook al. Ja, een tijd geleden een keer in verdiept en ook wat mensen over gebeld. En er is eigenlijk een regel onder sportwetenschappers... dat je, ik geloof 500 is een beetje de grens... waarop topspelers kunnen spelen. Er zijn altijd uitzonderingen. Messi heeft er veel meer en Ronaldo natuurlijk ook.
Je bedoelt maar 500 wedstrijden op het allerhoogste niveau?
Op het allerhoogste niveau. Ja. En hij debuteerde zo jong, op zijn 16e geloof ik al.
Bij Liverpool.
Heeft zoveel wedstrijden gespeeld, ook meteen al. Dus ook in die eerste seizoenen. Bij Wesley Sneijder, Raf van der Vaart, had je dat ook een beetje. Die speelde ook in de eerste jaren nog heel jong. Heel veel wedstrijden.
Jong opgebrand.
En dan ben je gewoon sneller opgebrand. Ja. Dan kom je sneller aan die grens. En het lijkt er heel sterk op dat het bij hem aan de hand is.
Dat is heel raar misschien. Misschien kan het financieel ook helemaal niet. Ik heb geen idee wat ik op een gegeven moment uit Amerika misschien wat belangstelling voor hem was. Maar laat hem nou eens even een voorbereiding meedraaien. Dat hij gewoon fit aan een competitie begint. En dat heeft hij natuurlijk
al. Kun je die explosiviteit dan wel terugkrijgen?
Ja, nee, maar
als je die eenmaal bent verloren.
Tuurlijk, in die voorbereiding. Als jij alles meedoet, gewoon je wedstrijdje speelt. Alle trainingen en... Hard trainen, dus niet trainen zoals we dit jaar gedaan hebben, maar hard trainen.
Maar dan word je conditioneel beter.
Ja,
dan heb je explosiviteit.
Ja, maar dat loopt ook wel in elkaar over. Want dat is een natuur eigenschap, hè? Een natuurlijke eigenschap. Of je wel of niet explosief bent.
Ja, maar die verlies je ook als je ouder.
Ja, maar niet als je 31 bent. Dat verlies je als je 37 bent.
Ja, want zo groot is hij nou ook weer niet.
De grote sprinters zijn allemaal begin 30, eind 20.
Jawel, maar hij heeft gewoon al te veel wedstrijden gespeeld. Hij is over die
nou ja, ik zou het willen zien. Hele voorbereiding laten meedraaien.
Gaat waarschijnlijk bij Feyenoord niet gebeuren.
Nee, oké. Maar
Sjoerd, Van Persie heeft aangegeven, jij noemde net de naam van advocaat al, dat hij wel graag met hem door wil in die samenwerking voor volgend seizoen. Is dat een goed idee?
Nou ja, het zegt iets over Van Persie zelf ook. Ook de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Blijkbaar heeft hij ook zelf ingezien dat het heel erg veel nut heeft. Hij was natuurlijk aan het begin van het seizoen nog heel erg de onbevangen, maar ook heel eigenwijze trainer die het helemaal op zijn eigen manier deed, is daar toch wel ook tegen zichzelf aangelopen, denk ik. Dat is ook wel gebleken uit de resultaten. En het feit dat hij zich zo openstelt voor advocaat vind ik eigenlijk ook wel weer knap. Vind ik ook wel weer mooi.
Ja.
Hij voelt zich daar niet te groot voor om gewoon te zeggen van nou, het helpt bij, dus blijf er maar bij.
Je omringen met sterke persoonlijkheden, met goede mensen, ja, is natuurlijk per definitie iets goeds. Ja. Maar het is wel allemaal bedacht vanuit het perspectief dat die trainer van Feyenoord blijft.
Van hemzelf, ja, bedoel je? Nou, maar dat is voor hemzelf toch logisch dat hij daarvan uitgaat.
Hoe logisch vind jij dat?
Omdat zijn contract doorloopt. Nou, dat hangt weer helemaal samen. Ik zal het bruggetje voor je maken.
Dank je.
Met de nieuwe clubleiding natuurlijk.
Ja.
Er moet een nieuwe algemeen directeur komen. Er moet een nieuwe technisch directeur komen. En die moeten daarover beslissen.
Maar dat kan toch niet? Want die zijn er nu nog niet.
Nee, dus is het in de situatie zoals die nu is het daarom logisch dat Van Persie doorgaat. Ja. Even los van of wij dat dan een goed idee vinden. Het zou heel raar zijn als er nu iemand gaat besluiten of het uit de Kloes is, of Mark Rell, of
die is al weg. En de Kloes zou dan over zijn eigen graf heen moeten regeren.
Precies, maar of een of andere tussenpersoon. Ja. Die zouden moeten beslissen over de trainer. Dat kan natuurlijk niet.
Het allergrootste doel, Champions League, is natuurlijk bereikt. Hè? Dus daar ging het in eerste instantie om. En natuurlijk kampioen, dat is altijd een iets. Dat is het mooiste om op die manier het af te sluiten. Maar ja, als hij gewoon tweede wordt, dan kan je alleen maar zeggen van hij heeft het doel bereikt wat we in ieder geval moeten hebben.
Dus deze directiewissel, Dennis, gaat ervoor zorgen dat Van Persie hier in het zadel blijft?
Ja, dat lijkt het nu wel op. En wat Harry ook zegt, dat klopt natuurlijk wel. Als hij inderdaad nu tweede wordt, dit seizoen gaat echt geëvalueerd worden. Daar kun je vergif op innemen. En er zullen echt wel punten uit gaan komen van dit en dit en dit willen we allemaal dat het beter gaat. Maar als je inderdaad tweede wordt en het doel is Champions League voetbal halen, ja, en je haalt dat, dan is dat natuurlijk wel een enorme plus die er achter zijn naam bijgeschreven gaat worden. En ik ben vooral ook benieuwd, die technisch directeur, daar zit echt wel haast ook bij. We zitten nu begin mei, eind juni gaat zo meestal een beetje de voorbereiding alweer beginnen. Ja, dan wil je wel ook gewoon die selectie al zo goed als compleet hebben.
Ja, dus worden daar nu tal van gesprekken over gevoerd, over een nieuwe TD, maar ook een nieuwe algemeen directeur. Robert Eenhoorn zou hebben gesproken inmiddels al met Feyenoord. Het is eigenlijk de enige naam die nu circuleert.
Het zou gek zijn toch als zijn naam nu zo rondgaat dat er niet met hem gesproken gaat worden. Dat is natuurlijk wel onderdeel van dat hele proces, hè, dat headhunterskantoor wat nu bezig is om kandidaten te vinden. Die hebben een lijst aangedragen en ook met die mensen zal gesproken gaan worden. En dan is het uiteindelijk de vraag, ja, wat gaat daar uitkomen? En het is, Eenhoorn heeft natuurlijk wel eens eerder met Feyenoord al gesproken, hè, in 2019, toen Jan de Jong wegging. Daar moest uiteindelijk een opvolger voor komen. Nou, hij heeft toen gesproken. Daar is, we weten, niks uitgekomen toen uit die gesprekken.
Had ook toen te maken met de situatie waarin AZ verkeerde, onder andere met het instorten van het stadion toen, waarbij hij zoiets had, ja, dan ga ik die club nu even niet verlaten.
Ja, maar wat wel natuurlijk zo is, dat hij wordt nu zoveel overal genoemd dat, stel dat ze nu gesprekken met elkaar voeren en stel dat ze er om wat voor reden dan ook niet uitkomen en het wordt iemand die door het kantoor wordt aangedragen, ja, die begint natuurlijk wel al met een 2-0 achterstand al aan deze klus.
Als het 1-0 niet is, bedoel je?
Als het 1-0 niet is, inderdaad. Jammer dat iedereen in de publieke opinie nu zoiets heeft van, ja, hij is de kandidaat.
Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Sjoerd? Je hebt ook weer over geschreven dit week.
Ja, god, het is volkomen logisch dat hij de topkandidaat is. Als je naar zijn cv kijkt, als je naar zijn achtergrond kijkt, dat is allemaal voor iedereen helder. Alleen, het werd op een gegeven moment net gedaan alsof onze lieve heer was neergedaald uit de hemel. Dat was een beetje overdreven. Kijk, het is ook maar een algemeen directeur. En dat is van de ene kant een hele belangrijke functie. Van de andere kant is het ook een functie die niet direct invloed heeft op wat er op het veld gebeurt. Het is iemand die een hele goede organisatie moet neerzetten. Die vooral de juiste poppetje moet aanstellen. Dat wordt natuurlijk heel belangrijk. Maar die op korte termijn natuurlijk geen verschil gaat maken. En wat interessant wordt, de normale volgorde is eerst de algemeen directeur, dan de technisch directeur.
Ja.
Dit is een hele logische kandidaat. Maar eigenlijk zou je willen dat Eenhoorn, wij spreken meteen een technisch directeur in zijn binnenzak meeneemt.
Ja.
Want dan heb je gelijk het grootste probleem eigenlijk opgelost. Want je moet gewoon door
maar als je
met
dat,
je selectie.
Als je dat even parkeert, wie is wat jou betreft de ideale kandidaat om technisch directeur bij Feyenoord te worden?
Dan zeg jij maar. Ik heb hem niet paraat. Want iedereen roept wel Huiberts. Maar Huiberts, ten eerste, dat is de belangrijkste reden. Die heeft gewoon gezegd, ik doe het niet.
Nee.
Die is gaat dat echt definitief niet ook? Of is dat gewoon, ik wil gewoon een sabbatical? Ja, en als er iets op mijn pad komt?
Die is echt heel bewust bij AZ gestopt, omdat hij voor zijn familie wilde kiezen.
Ja.
En omdat hij er 10 jaar keihard gewerkt heeft, die was niet zozeer klaar met AZ, die was klaar met die baan. Het is 24-7, het is ongelooflijk zwaar.
En als hij hier begint, dan moet hij nog harder werken.
Ja, precies. Nou, als hij dat aan zijn familie kan verkopen, dan geef ik hem een hartelijk applaus. Maar ik kan me dat bijna niet voorstellen.
Nee.
Of Eenhoorn, die hebben natuurlijk een geweldige relatie met zo'n gozer.
Ja, dat zou kunnen helpen.
Dus dat kan net over de streep.
Maar dan zou het dan nog gekker zijn als hij dan al in mei, juni kan beginnen. Want hij is nu notabene nog bij AZ aan boord. Dus die zomer ga je met Huibers niet oplossen.
Kun je het oplossen met iemand als Van Wonderen of Van Bronckhorst zonder enige ervaring op dit vakgebied?
Nou ja, dan moet je in een soort driehoek gaan werken, of misschien een kwartet aanstellen. En dan zet je, dan moet je een soort, ik durf het woord hier bijna niet te noemen, want het is eigenlijk een Ajax-term. Dan moet je een soort technisch hart tijdelijk samenstellen. Dus met bijvoorbeeld advocaat, met Van Persie, met eventueel, ik zeg maar wat, Eenhoorn. En wie hebben we dan nog meer? En dan zou Van Bronckhorst dan aan boord kunnen zijn of zo.
We houden het in de gaten. Wordt vervolgd. Overigens is nu de eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord zondagmiddag 16:45. Thuis tegen AZ in de Kuip. Natuurlijk ook weer een belangrijke wedstrijd. En wij hebben 1x2 vrije kaarten. Even mailen nu naar sport@rijnmond.nl en dan kun je die kaart winnen. Harry, Sparta speelde 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Maar de gewenste 9e plaats is nu wel in handbereik. Sterker nog, ze staan er.
Ja, omdat Groningen het liet afweten.
Zeker.
Ja, maar de eerste helft weer typisch Sparta. Hè. Niet om aan te gluren. En dan tweede helft wordt het wel weer leuk. Hè. Ze kwamen natuurlijk gelukkig op voorsprong.
Nou, we hebben twee klasse goals toch gezien, zowel die van Mito als die van Lauritsen.
Ja, wel. Nee, prima. Daar gaat niet om. Maar ik kijk altijd, ik zit te kijken en ik wil een beetje vermaakt worden. En dat in zo'n eerste helft is vreselijk om doorheen te komen.
Ja, maar die goal van Mito vind ik wel gemakkelijk.
Die hele eerste helft, dat is echt bijna schering en inslag bij Sparta. Altijd die eerste helft. Zo saai, zo behoudend, zo overal bij nadenken. Een hele langzame opbouw. De tempo was echt niet normaal, joh.
Nee, maar Laurensen scoorde later. Ja, ik begrijp je punt. Ja. Scoorde wel zijn 12e van dit seizoen. Ja. Gaat voor het 4e jaar op rij clubtopscorer worden. Overigens was dit een goede voorzet van Van Bergen. Ja. Dat zijn toch wel indrukwekkende statistieken?
Nee, vind ik niet zo. 12 goals vind ik geen indrukwekkende. In de Nederlandse Eredivisie.
Als je 4 jaar op rij doet.
Ja, maar dat is toch logisch als je de spits van Sparta bent. Dat je in de dubbele cijfers komt als spits. Dus dat je er 10, 11, 12 maakt. Ik vind dat een heel normaal getal, hoor. Voor een spits voor Sparta.
Jawel, maar als je Sparta ziet als een middenmootclub, rechterrijtje club. Nou, er zijn heel veel clubs die tekenen voor een spits die er 12 maakt.
Ja, ik vind heel weinig. Als je daar van ondersteboven raakt. Vind ik helemaal niets voorstellen.
Nee, ondersteboven.
Hij zit er bijna door alsof het nou de nieuwe spits van Feyenoord of de nieuwe spits van PSV. Want daar gaat het vaak om. Hij moet de volgende stap gaan maken. Die jongen wil gaan cashen. Zit een contract. Hij loopt gratis de deur uit, begrijp ik. Ja. Nou, dat snap ik wel. En altijd in trek. Een grote, kopsterke spits. Altijd interessant. Maar hij is niet goed genoeg voor de top.
Dennis, er was sprake van miscommunicatie tussen Drobbel en Martens bij die eerste gelijkmaker. Wie kon je dat het meeste aanrekenen?
Ja, Martens. Het gekke is wel dat het lijkt wel alsof hij reageert op de keeper. Dat hij iets zou roepen of zo. Maar ja, je zag daarna de keeper van, ja, wat doe je nou? In zo'n geval moet je natuurlijk gewoon die bal wegkoppen of wat dan ook. En niet ineens denken, ik kop hem en dan je hoofd weer naar beneden trekken. Want dan reageert de keeper er ook niet meer op.
Die Drommel had trouwens wel weer een wereldredding bij dat balletje achter de standbeen van Soeraya. Ja. Hij gaat weg. Hij is huurling van PSV. Gaat naar een andere club. Wat zou een goede volgende club zijn voor die Joël Drommel?
Ja, hij heeft echt een voortreffelijk seizoen gehad. Ja. En je zou daarom op basis daarvan zou je al zeggen, we brengen hem naar de top. Alleen is hij net geweest. Dus de vraag is een beetje, is het nou een keeper voor Sparta? Of zit er toch nog een meer in? Kan het een keeper voor de top worden? Kijk, Feyenoord zou een nieuw keepersteam moeten samenstellen, denk ik. Ik denk dat je daar naartoe moet voor komend seizoen. Van welke combinatie kies je dan? Daar zou hij best in theorie onderdeel van kunnen zijn.
Maar hoe is een keeper, dat is met alle spelers zo, maar ook bij een keeper, hoe is een keeper met concurrentie? Want daar gaat het om, als je naar een grote club, kom je met nu heeft hij geen concurrentie. Hetzelfde verhaal is een beetje met Van Gassel gebeurd.
Ben Arroyo toch ook tegen concurrentie?
Nee, maar dan worden ze vaak niet beter van, heb ik het idee. Nee. En Van Gassel, fantastische keeper bij Excelsior, heel belangrijk weer geweest voor dit seizoen. Maar bij NEC mocht hij niet eens meedoen. Nee. Ja, nee, maar dat is nogal wat. En dat geldt misschien voor deze keeper ook. Zo gauw er 1 of 2 keepers naast zitten die bijna net zo goed zijn of misschien wel beter. Hoe gaat hij daar dan mee om?
Dennis, wat moet ik nou denken van die kwestie rond Bruno Martins Indy? Jij hebt vrijdag trainer Mauri Stijn geïnterviewd.
Ja.
Zullen we daar gewoon eens even naar kijken?
Ja.
Even kort. Dennis sprak afgelopen vrijdag over het feit dat Martins Indy na die uitwedstrijd bij NAC, waar hij halverwege werd gewisseld, geen minuut meer heeft gespeeld.
Het is ook best wel rigoureus. Hè? Je zou bijna denken, en dat vraag het je gewoon op de man af, dat er iets is gebeurd tussen jullie.
Nee, er is niks gebeurd, nee. Nee, kijk, in een kleedkamer gebeuren altijd wel eens dingen. Maar wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer.
Ja, er was niks gebeurd.
Nee, er was niks gebeurd. En ik had op het moment dat hij dit zei al het idee van, er is daar wat gebeurd.
Ja, er zit hoe lang duurde dit fragment?
10 seconden.
10 seconden, er zit een enorme tegenstrijdigheid in. Ja. Eerst zegt hij, er is niks gebeurd. Vervolgens zegt hij, wat happens in de kleedkamer?
Ja.
Uiteindelijk, gisteren, na afloop van de wedstrijd, na dat gelijkspel tegen Go Ahead, kon de trainer niet anders.
Nou had ik vrijdag een collega die nog vroeg, wat was er aan de hand? Toen was er niks aan de hand en vandaag is er opeens wel wat aan de hand. Hoe zit dat?
Nou, je probeert altijd alles binnen de kamers te houden, maar dat is in dit geval niet gelukt. En er is zeker iets gebeurd in de rust en opzichte, of in de wedstrijd tegen NAC. Nou, daar is een incident geweest, zoals er wel vaker iets gebeurt in de kleedkamer. Nou, wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer.
Maar ik snap dat er vragen zijn, omdat het heel opvallend is. Dat ik tijdens de rust, in de rust ben gewisseld. En dat ik daarna geen minuten heb gemaakt.
Ik heb mijn keuzes gewoon op sportieve gronden daarna gemaakt. En dat heb ik vandaag ook weer gedaan.
En die sportieve keuze die hoor ik dan te accepteren. En voor de rest mijn mond houden en zorgen dat ik antwoord geef met mijn voeten.
Bovenal is het sportieve wat leidend is. En dat is vandaag ook weer gebleken.
Ja, sportieve keuzes is natuurlijk wel een beetje een wassenneus die opgehouden wordt, toch? Want met Martensindi heb je het verdedigend ook gewoon goed laten zien. Hè? De wedstrijden waarin hij speelt, we hebben het eerder over gehad, hou je 10 keer de 0. En dan gebeurt er dus iets en dan zijn het ineens sportieve redenen die dan de doorslag geven. Dat is natuurlijk onzin. Als hij nou gewoon op vrijdag tegen mij had gezegd van, er gebeurt wel eens wat binnen zo'n ploeg. Hè, en daar kun je het dan wel of niet met elkaar over eens zijn. En daardoor heb ik nu deze keuze gemaakt. Weet je, dan denkt hij er, oké, dan snap je dat. Maar als je eerst gaat zeggen, er is niks gebeurd. Oké, wat er gebeurt blijft in de kleedkamer. En je komt dan een paar dagen later weer de andere kant ervan. Ja, dan voelt het een beetje gek. En zeker als je maar naar die sportieve redenen blijft.
Jokken, toch?
Ja, dat is gewoon jokken. En als je dan naar die sportieve redenen blijft wijzen, vind ik een beetje gek.
Maar wat veel belangrijker is, dat vind ik dan, want er zijn echt hele jonge verdedigers allemaal bij Sparta. Die bekkies en allemaal bloedjongens. Dan is het toch wel belangrijk dat er wat ervaring ook rondop. En die gozer heeft alles meegemaakt, Martensindi.
Was je aanvoerder?
Ja, nee, oké. Maar voetbaltechnisch, wat die band in de simmer geen ruk, joh. Het gaat om het voetballen. Die gozer heeft alles meegemaakt. En die kan toch die gasten coachen, die kan ze beter maken. Volgens mij, dat doet een trainer meestal niet. Meestal zijn het spelers die jou beter maken. Hè? En dat zijn meestal de ervaren spelers. Mm. En die heb je gewoon nodig om de ontwikkeling van die jonge spelers te waarborgen.
Je gaat je ook al vragen wat voor verschrikkelijk is er wel niet in die kleedkamer gebeurd is.
Want hij gaat misschien de rest van het seizoen niet meer spelen. Daar lijkt het op.
Dat moet toch wel iets heel extreems zijn dan?
Ja. Je zou bijna zeggen dat hij de trainer tegen de muur heeft gezet van... Ja. Ja, je mag het ook een keer niet met elkaar eens zijn. Ja, spelen naar een trainer mag dat toch
maar
ook.
Dat valt me wel eens tegen van de journalisten trouwens.
Oh, Dennis, pas op. Nu krijg je
een
kaartje. Eerst de keepers, niet de journalist.
Ja, nee, maar dat moeten jullie toch weten. Je moet toch af en dat wat er gebeurt, dat is toch je vak. Je moet gewoon weten wat er in die kleedkamer is.
Maar Dennis, Harry, er wordt gelogen tegen ons.
Ja, wel, maar je hoeft het ook niet van een trainer te horen. Er zitten 30 man omheen. Okay. Dus er is er wel één die zijn mond open doet.
Harry, Excelsior weet wel wat pieken op het juiste moment is.
Nou, dat kan je wel zeggen. Natuurlijk, je moet ook een tegenstander treffen die een beetje meewerkt.
3-2 tegen Groningen.
Dat was echt niet, als je dat gezien hebt, die elke omschakelingsmoment lag de tent helemaal open bij Groningen. Heel de wedstrijd.
Maar Excelsior kan nu niet meer rechtstreeks degraderen. Dat is knap.
Nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Maar,
jij hebt het over Groningen, maar ik wil het over Excelsior hebben.
Nee, maar ook de goals. Hè? Want vorige keer had ik iets gezegd over die goal van Sanchez. Hoe heet die?
Ja, Sanchez Fernandes.
Dat hij die kopbal, jullie waren een geweldige kopbal. Nee, die zat door het midden. En dit was een goede goal.
Ja.
Met het buitenkantje, net voel. Even met gevoel.
Hij was de enige manier.
Maar de enige manier om erin, want de keeper was er heel kort op. En
die van de recht was dan ook heel mooi.
Perfect. Dat is mooi, dat is technisch perfectie. Die gaat er ook in tegen de keeper van Real Madrid. Zo moet je een beetje denken. Maar ja, gewoon een fantastische overwinning. En Excelsior speelde ook gewoon goed.
Dat doet het eigenlijk al weken. En inmiddels ook 10 goals in de laatste 3 wedstrijden. Dus die vorm van Excelsior is prima.
Je zag het al bij FC Utrecht toen we daar thuis speelden tegen hun. Dat het eigenlijk heel het seizoen wel veel energie in zit. Dat je gewoon zelf laat zien. Alleen je maakte de kansen nooit af. En het is natuurlijk goed om te zien dat je nu net als tegen Utrecht 5 goals maakt. Nu weer 3 goals maakt. Dus het is fijn dat het nu allemaal samenvalt. En het is ook nog wel op het goede moment.
We hebben destijds Jonathans en Hansson toegevoegd. Ik denk dat het een goede zet is geweest van onze directie om de concurrentie binnen de club te verhogen. Ik denk dat ook Sanchez en de Recht bijvoorbeeld naar grotere hoogtes heeft gestuurd. Het trainingsniveau gaat omhoog, de concurrentie neemt toe. Ja, en het is fantastisch om te zien hoe de Recht en Sanchez nu de laatste weken presteren. Ook in het scoren van goals, dus daar zijn we hartstikke blij mee.
Volgende week de echte finale.
Ja, mooie pot. En dan moeten we zorgen dat we net als vandaag en vorige week er weer klaar voor zijn.
Ja, Volendam thuis, daarna nog Sparta uit. Overigens, Sjoerd, die trainer, die durft wel. Hè? 2-2 staat het in de Euroborg en hij wisselt aanvallend. Het kleine Excelsior wil gewoon ten alle tijde nog voor zijn laatste kans gaan.
Dat is hartstikke knap. En ook met name omdat je mentaal uit een enorm dal komt. Hè? 8 wedstrijden op rij niet gewonnen. En dan opeens 8 goals maken tegen Utrecht en Groningen. Ja. Dat is wel heel bizar.
Ja.
Maar dat is een beloning voor het feit dat je bent blijven doen wat je deed. En met overtuiging.
Maar ik vind wel bij hem heel herkenbaar wat hij wil met het elftal. Hè? Die bepaalde mensen enorm agressief vooruit verdedigen. Ja. En dan die omschakelingsmomenten dat ze niet met één of twee, nee, met vier man eruit komen. Hè? Dus dat is echt afspraken maken en afspraken nakomen.
Ja. Het is heel verleidelijk als je 8 wedstrijden niet wint om dat te gaan aanpassen. Ja. Omdat te denken, nou, we gaan een beetje terug of we gaan net even anders doen.
Maar hij heeft eigenlijk gewoon pech gehad dat het scorend vermogen achterbleef.
Ja.
He, in de hele, bijna het hele seizoen, dat is echt iets van de laatste weken.
En nu heeft Sanchez Fernandez er 5 gemaakt in de laatste
5 wedstrijden. Ja, dat bedoel ik. Maar het hele seizoen bijna geen goal gemaakt. En dat geldt voor Aldi. En ook Wiedel nou, he, dat zeg ik ook altijd. Je moet ook centrale verdedigers hebben die even mee naar voren gaan. Bij een hoekschop of een vrije trap.
Hij gaf wel even een duwtje, maar
dat was ook weer theater van zo'n keeper.
Jezus. Geloven jullie dat Excelsior er is nu? Of het is, even kijken, 3 punten boven plek 16.
Nou ja, je kunt volgens mij dit weekend hele goede zaken gaan doen, hè?
Volendam.
Dus als je daar gewoon die wedstrijd in eigen huis over de streep trekt, dan heb je het gewoon eigenlijk allemaal in eigen hand. Dus het zou lekker zijn als je die wedstrijd in ieder geval weet te winnen komend weekend.
Je moet ook kijken naar wat ook Telstar doet. Dat gaat ons spelen tegen Heracles en daarna Volendam. En Excelsior krijgt zelf Volendam, dus het WK einde. En daarna een interessante tegen Sparta. Dat is de laatste wedstrijd. Dat kan voor beide nog wel eens heel belangrijk zijn. Want Sparta wil natuurlijk ook nog de play-offs halen.
Ik denk dat het belangrijker wordt voor Sparta, die wedstrijd, dan voor Excelsior.
Dat zou maar wel eens kunnen, ja. Wat heb je eigenlijk aan je neus?
Ja, met golf is dat gebeurd. Iets tegen mijn neus. Nee.
Oh, oké. Okay. Nee, en toen de dokter erbij, die heb je weggeduwd? De
dokter mocht niet in de buurt komen van mijn medespelers. Ik begreep er niks van.
Dankjewel, Arie van der Laan. Dankjewel, Sjoerd Moussou. En dankjewel, Dennis Kanenburg. We zijn er vrijdag weer met FC Rijnmond. En tussendoor op woensdag natuurlijk ook nog onze Sparta-podcast. Graag tot dan en een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.